Ik lees u graag een kort gedeelte voor uit het evangelie van Lucas, bekend als het kerstverhaal. Lucas 2, vanaf vers 13. En ik lees voor uit de Bijbel in gewone taal. Plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Zij eerden God en zeiden: alle eer aan God in de hemel en vrede op aarde voor de mensen van wie God veel houdt. Daarna gingen engelen terug naar de hemel. De herden zeiden tegen elkaar: kom, we gaan naar Bethlehem, want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken. Ze gingen meteen naar Bethlehem. En daar vonden ze Maria en Jozef. En een voerbak lag het kind in. Toen de herden het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hen gezegd had. Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden. De herders gingen terug naar hun schaap. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had. Tot zover het evangelie van Lucas. Dit jaar heeft de kerstcommissie van de gemeente Harderwijk gekozen voor een thema waarin kijken centraal staat. Kerst komt er eens kijken. Natuurlijk met een knipoog naar Sinterklaas, zoals u juist heeft gezien in deze sketch. Maar toch vooral met een verwondering naar de gebeurtenissen rond kerst. Vorige zondag liepen mijn vrouw en ik in het centrum van Zwolle. Een oude Hanse stad. Stad met prachtige panden, historische gebouwen, monumentale kerken en middeleeuwse stadspoort. Normaal als je zo'n stad loopt, kijk je je ogen uit, maar met alle lichtjes en feestelijk versierde etalages had je ogen ruimte tekort om het al niet op te nemen. Winkeletalages zien er betoverend uit en vragen je bijna, smeek je bijna om naar binnen te gaan. Niet alleen maar om te kijken, maar vooral om te kopen. In het kerstverhaal van het evangelie van Lucas en ook van Matthäus merk je op dat je op verschillende manieren kunt kijken. Soms kan kijken schrikken inhouden. De dienstdoende priester Zacharias schrikt zich wild als hij plotseling oog in oog staat met een engel. Die hem komt vertellen dat hij op hoge leeftijd vader gaat worden. Zijn toekomstige zoon, Johannes, zou de aankondiger en de voorloper worden van de Messias. Zacharias en zijn vrouw Elisabeth zijn gelovige mensen. Er staat zelfs bij dat ze zeer gelovig zijn. Maar de opmerking van de engel klinkt zo ongeloofwaardig dat zelfs Zacharia daar wat moeite mee heeft. Zacharias en zijn vrouw hebben noodkinderen gehad. Elisabeth is onvruchtbaar en inmiddels zijn ze beide oud. En juist nu zou Zacharias' vrouw Elisabeth zwanger worden? Hij vraagt om een teken. Net als even daarvoor de aartsvader Abraham vroeg om een teken, vraagt ook hij een engel: hoe kan ik nu weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en mijn vrouw is ook al op hoge leeftijd. Zacharias krijgt een teken. De engel openbaart zich niet alleen als Gabriel, een hele voorname engel die dicht bij God verblijft, maar hij kondigt ook aan dat hij van de dag tot de dag van de geboorte van zijn zoon niet meer zou kunnen praten. Nou, dat was niet het teken waar Zacharias op gewacht had. Ik vraag me zelfs af wat het moet betekenen voor een priester, voor God, die toch regelmatig moet communiceren, om 9 maanden lang niets te kunnen zeggen. Maar zelfs als hij niet spreekt, communiceert hij. Want als hij zwijgend uit die tempeldienst komt, dan zien de mensen aan hem dat iets bijzonders is gebeurd. En ze weten dat op een manier contact heeft gehad met God. En ze gaan eruit dat hij een visioen heeft gehad. Nou, Zacharias mag dan misschien twijfels hebben gehad over de geboorte van zijn zoon. Maar als zijn zoon Johannes 9 maanden later wordt geboren, dan spreekt hij een prachtige profetie uit. En duidelijk is dat zijn geloof in die afgelopen maanden, waar hij moest zwijgen, heel erg gegroeid is. Nou, keek Zacharias aanvankelijk nog wat met bezwaren, met twijfel naar die bekende engel, die bezoekende engel. Ook de jonge Maria later schrikt als een engel in haar huis komt. Het blijkt dezelfde engel te zijn. Gabriel. Soms krijg je de indruk dat mensen in deze tijd denken dat de mensen in de Bijbelse tijd regelmatig engelen zagen. Daar heb ik niet bang voor waren. Maar niets is minder waar. Ook toen was dat een unicum. Maar Maria schrikt niet alleen. Ze kijkt ook met groot ontzag en met geloof naar die engel. En als die engel Gabriel uitlegt wat er allemaal gebeuren gaat, dan toont ze zich uitermate toegewijd. En ze zegt, de Heer wil ik dienen. Laat het met mij gebeuren wat u gezegd hebt. In het kader van kijken gaat ze later een gedicht schrijven. En dan zegt ze, God heeft oog voor mij gehad. Zijn dienstendienares. Ze kijkt naar zichzelf als een dienares. Dienares van God. Maar ze begrijpt ook dat de eeuwen daarna ontzettend veel mensen zullen loven en prijzen voor het feit dat zij een instrument was in die hand van God. Dat de beloften die aan Abraham zijn gedaan door haar werkelijkheid gaan worden. Zacharias kijkt met grote vraagtekens. Kan dat wel? Klopt dat wel? Maria schrikt ook, maar zij kijkt met intens vertrouwen en geloof. En dan Jozef, haar man, haar aanstaande man. Die heeft het niet makkelijk mee. Maria zegt, de schrift is al uitgehuwelijkd. Dat geldt in die tijd als een wettelijke relatie. Ze is in zekere zin formeel met hem gehuwd, maar ze heeft nog niet met hem samengewoond. En Jozef heeft inside informatie nodig van een engel om erachter te komen dat zijn vrouw zwanger is. Dat wordt hem in een droom kentgemaakt. Er wordt gezegd dat Maria leven bij zich draagt door de scheppende kracht van God. En de engel maakt duidelijk dat de foetus een jongen zal zijn. Er was nog niet een echo in die dag. Je moet het horen van een engel. Maar hij gaat horen dat hij het volk Israël gaat bevrijden. Hij zal de naam Jezus krijgen en naar aanleiding van de profetie van Jesaja zal hij ook de naam Immanuel dragen, God met ons. Wat Jozef heeft gedacht, toen hij het werd gezegd, vermeldt het verhaal niet. We lezen wel als hij uit die droom ontwaakt, die misschien in bepaalde opzichten wel een nachtmerrie is geweest, maar als hij uit die droom ontwaakt, is het eerst wat hij doet dat hij zich ontfermt over zijn vrouw. En niet wegkijkt van zijn verantwoordelijkheid. Maria kijkt in het geloof naar de toekomst. En Jozef kijkt met liefde naar zijn vrouw. Maar de echte kijkers in het verhaal van de kerst zijn de herders. Zij worden kort na de geboorte van Jezus overvallen door een stralend licht van de hemel. Daar kan geen lasershow tegenop, zoveel licht. Die lezen Zacharias en Maria schrikken van engelen, dat geldt ook voor de herders. Ook zij schrikken. Maar ze ontvangen de verzekering dat ze niet bang hoeven te zijn. Net als Jozef, Maria krijgt ze te horen dat een kind is geboren. En niet zomaar een kind, maar ze gaan horen dat het kind de redder van de wereld is. De Messias. En als ze gaan kijken, dan zien ze het teken waarover gesproken is. Namelijk een kind in doeken gewikkeld en in de voerbak gelegd. Nou, alsof die uitdrukking nog niet speciaal genoeg was, volgt er een halleluja-uitvoering waar zelfs het halleluja uit de Messiah van Händel in het niet valt. Een compleet engelenkoor breekt duistere nacht open met schitterende zang en sprookjesachtig licht. En wordt gezongen eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Ik las vandaag dat de kersthit Stille Nacht precies 200 jaar geleden geschreven is. Voor het eerst werd gezongen. 200 jaar geleden. Maar het was tijdens die geboortedag van Jezus helemaal niet zo stil. Er was als een muziekuitvoering zou je kunnen zeggen. En ik denk wel eens, het is gewoon jammer dat in die tijd nog geen YouTube-filmpjes werden gemaakt. Dat is jammer. Maar dat mindernachtelijke experiment heeft enorme impact gehad op de herders. Zodra de engelen uit het zicht zijn verdwenen, zeggen ze tegen elkaar, kom, we gaan naar Bethlehem. Want God heeft verteld wat er is gebeurd. Laten we gaan bekijken. En om te zien dat ze menen wat ze zeggen, staat erbij in de tekst, dat ze met één of haastig vertrekken. De roep van de hemelse boodschappers is voor hen niet tegen dovemans oren gezegd. Ze gaan er meteen op af. En vinden Maria en Jozef en het kind in de voerbak. Precies zoals Engel had voorzegd. En iedereen die het hoort is er verbaasd over. Het verhaal van de herders. Het maakt indruk op de toehoorders. En de herders zelf? Die gaan weer terug. Terug naar hun kudde. Maar niet in stilte. De verhaalschrijver, Lucas, schrijft: ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zo gegaan als de engel gezegd had. Niet alleen nu, maar ook destijds keken mensen op verschillende manieren naar het kerstgebeuren. Zacharias aarzelt te geloven. Maria kijkt met diep geloof en vertrouwen naar de toekomst. Jozef stelt zich met volle liefde op zijn toekomstige vrouw in. En de herders danken en loven God voor wat ze gezien en gehoord hebben. Dankjewel, Daphne. Kom toch eens kijken. Dat zeg je alleen maar tegen iemand als je iets te bieden hebt. Als je dat te melden hebt. De herders lieten daarvoor hun schaap achter, hun levensonderhoud zeg je, om iets anders te gaan doen, iets heel bijzonders te ontdekken. Om daarmee het kind van Bethlehem tegen te komen. Alleen het evangelie van Matthäus maakt daar melding van. Er is nog een andere groep, dat zijn hele rijke mensen, magiërs uit het oosten. Ze hebben met grote gretigheid een ster gevolgd die blijkbaar al zichtbaar was in hun thuisland. En hebben daar dan ook een reis voor moeten maken. Afhankelijk of zij overdag ook konden reizen, want het was natuurlijk wel een ster die ze moesten volgen. Zijn ze zeer waarschijnlijk weken onderweg geweest. Men heeft geschat dat mogelijk 6 à 700 kilometer gereisd is om daar te komen. Waarschijnlijk hebben ze ook kennis gehad van de Joodse Messias-verwachtingen. Hun komst in Jeruzalem, naar de pasgeboren koning, brengt nog wat consternatie met zich mee. Het is algemeen bekend dat de koning van die dagen, Herodes, een nogal hardvochtig mens is. Ziek, jaloers en achterdochtig. Hij schuwt geen intimidatie en zelfs terreur. En zijn ogenschijnlijke belangstelling voor de pasgeboren koning is dan alleen maar voor de bühne. Het is fake. Zijn vraag aan de wijze om terug te komen was dan ook bedoeld als een plan om zijn moordacties voor te zetten, letterlijk. Het is overigens opmerkelijk in het verhaal dat deze ster deze mensen brengt, deze wijze mensen in Jeruzalem. Niet gelijk in Bethlehem. Blijkbaar wil God ook op deze wijze de stad Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, op de hoogte brengen van het goede nieuws dat een nieuwe koning geboren is. Want schriftgeleerden wisten op grond van de Bijbel dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. En deze mensen komen daar alleen maar op grond van de ster die hen daarheen wijst. Heel bijzonder. Het gaat hier om wijze mensen, geleerde mensen, met veel kennis van de ster. Daar kijken ze regelmatig naar. Ze zijn ook vermogend, want ze brengen grote cadeaus mee. Ze zijn waarschijnlijk ook meertalig. Want ze kunnen ondanks de afstand communiceren met mensen in zowel Jeruzalem als in Bethlehem. Ze hebben 100 kilometers gereisd. En als ze na die lange reis uiteindelijk bij die kind, baby, Jezus komen, knielen deze geleerde mannen nederig neer voor dit kind. Kom toch eens kijken. Ze zien niet alleen maar sterren aan de hemel, maar ze zien in het kleine kind een nieuwe koning, een nieuwe toekomst, wat een vertrouwen. Nergens in de tekst wordt vermeld dat zij koningen zijn, maar ze geven wel koninklijke geschenken. En dat is nuttig en waardevol voor een jong echtpaar wat daarna kort nog moet gaan vluchten voor hun leven. Ik vind het heel mooi dat in dit verhaal, dit kerstverhaal, God oog heeft voor zowel eenvoudige herders als geleerde sterrenkundigen. God houdt rekening met die aarzelende Zacharias, de diepgelovige Maria, met die integere en bescheiden Jozef, maar ook met die stoere en sterke herders daar op het veld en de geleerde magiërs uit het oosten. En zelfs voor die hardvochtige, jaloerse koning Herodes wordt inzicht gegund in het plan van God, de geboorte van een nieuwe koning. God heeft ook oog voor jonge mensen, zoals Maria en de kind Jezus. Maar ook voor senioren, zoals Zacharias en Jozef. Ook hij was op leeftijd. God is er gewoon voor iedereen. Het kerstverhaal. Al duizenden keren op alle manieren verteld, uitgebeeld en bezongen. Het is ontzettend moeilijk om nog iets nieuws te ontdekken in dit verhaal. Het is mij niet gelukt. Maar wat doen wij ermee? Kom toch eens kijken. Wat valt er dan voor ons te zien? De schets van de tieners vanavond heeft duidelijk gemaakt, ook het gesprek tussen Sint en Santa, dat mensen ook anno 2018 zo met hun eigen ding kunnen bezig zijn dat je geen oog meer hebt voor het bijzondere van een ander. Voor bijvoorbeeld een jonge moeder. Of pasgeboren baby. Voor een vriendelijk gebaar. Een knuffel tussen twee verliefden. Een ontroerende brief. Of een vrolijke app. Kleine en soms grote dingen die het leven de moeite waard maken. Een paar weken geleden kreeg ik een indrukwekkend plaatje toegestuurd via WhatsApp van een van mijn neven. Dat is een eigen tijdsplaatje van kerst. Misschien heb je het ook al gezien. Je ziet een kerststal bedekt met zonnepanelen. Dat is al bijzonder. De wijze magiërs komen aanrijden op een Segway. Met UPS-pakjes onder hun arm. In de stal wordt een koe elektronisch gemolken. En intussen maakt Jozef met Maria een selfie, waar Maria een V-teken hoog houdt. Heel interessant is dat een van de herders net buiten de stal staat te appen met zijn smartphone. En juist die herder is een fantastisch beeld van de mens van nu. Vlak bij het event, maar werelden er vandaan. De Bijbelse herders komen in het verhaal veel betrokkener over. Maar deze eigentijdse variant van een herder herkennen we als iemand deze tijd. De mens van nu is met alles tegelijkertijd bezig. Hij doet dan ook aan multitasking. We hebben zoveel sociale media dat we met de hele wereld contact kunnen hebben. Met iedereen kunnen communiceren. We nemen van alles waar. We zien ontzettend veel. We zijn met alles verbonden. Maar soms missen we de essentie. De mens of het kind naast ons. Kom toch eens kijken. Niet naar mijn schoen, maar in Bethlehem. Daar zei God door het kind wat daar geboren is, ik ben, dat is de naam voor God, ik ben er voor jou. Jong of oud, hoog of laag opgeleid, man of vrouw, rijk of arm, gezond of ziek. En Bethlehem bestaat ook eens weer opnieuw als mensen er voor elkaar zijn. Als ze elkaar in de ogen kunnen kijken. Als ze oog hebben voor elkaar. Weet u, als we zo kerst gaan vieren, beter nog, als we zo leven, dan kan je iedereen uitnodigend zeggen, kom toch eens kijken. Dan ziet men in u en in jou het kind van Bethlehem. Mooie kerstdagen.